Goedemorgen allemaal, broers en zusters. Hartelijk welkom in deze kerkdienst. Ook als u met ons meekijkt. Dit is de eerste dienst in het jaar 2021. Een jaar waarin we hopelijk ook weer snel diensten kunnen hebben waarbij we hier allemaal in de kerk aanwezig kunnen zijn. Ik wil u er ook vanaf hier een gezegend nieuwjaar wensen. In deze dienst zullen we het Heilige Avondmaal vieren. U heeft daar in het laatste dienblad ook over kunnen lezen. Ondanks dat we niet samen kunnen komen hier in de kerk, mogen we wel doorgaan met de verkondiging van Gods woord. Dat kunnen we thuis zien en horen en we bidden thuis mee. En zo geloven we dat de Heer ons ook het genademiddel van het Heilige Avondmaal heeft gegeven. Om te gebruiken tot versterking van ons geloof. Des te meer in deze tijd. We mogen ons tijdens deze eredienst door de geest verbonden weten met Christus en met elkaar. Om het met Paulus te zeggen, zoals er staat in Colossenzen, hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. In deze dienst zal dominee Holtland ons voorgaan. De collecte is voor Oost bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. De bloemen die zullen gaan naar Ina Haring. In verband met haar verjaardag afgelopen week. Dat zullen niet deze bloemen zijn. Want de veiling was nog gesloten. En die zullen van de week bij haar bezorgd worden. De kerk wenst u een gezegende eredienst.
iedereen die meekijkt en meeluistert. Wij mogen onze diensten houden deze eerste zondag van het nieuwe jaar. En we willen ook graag in afhankelijkheid van God deze dienst houden. En daarom zeggen we met de volgende woorden in ons hart: onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. We mogen de groet van de Heere ontvangen en ik mag die groet overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Het eerste lied waar we naar gaan luisteren en wat je ook thuis kunt meezingen en wat hier door sommige mensen gezongen wordt, is Psalm 42 vers 1, 2 en 3. Ik heb deze psalm gekozen omdat we in een lockdown situatie zitten en we niet samen naar de kerk kunnen gaan. En deze psalm lijkt wel geschreven voor zo'n situatie. De psalmdichter verlangt ernaar om weer samen met de gemeente voor Gods aangezicht te komen. Hij is er verdrietig over dat dat nu niet kan. Maar vers 3 gaat erover: er is hoop, want ik vertrouw op God en ik zal hem weer samen met de anderen loven. Psalm 42, vers 1, 2 en 3. Zullen we nu eerst samen om Gods zegen vragen over deze dienst. Onze Vader in de hemel, We komen bij u in gebed, eerbiedig en tegelijk met vertrouwen dat u naar ons horen wilt. Want we mogen bidden in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die ook voor ons pleit. Heere God, we gaan weer verder, een nieuw jaar in. We weten nooit zeker hoe de toekomst zal zijn. En in deze tijd zijn we daar ons extra van bewust. Vader, we bidden u of wij daardoor des te meer het van u willen verwachten in ons leven. Heere God, we willen u eer en dank brengen, ook in deze dienst, omdat u alle dingen in uw hand hebt. U overziet alles. U hebt ook een plan met deze wereld en met ons. U weet ook het moment dat het einde van deze wereld komt en er een nieuw begin is. En we vragen u of wij ook als gemeenteleden in geloof naar uw toekomst toe mogen leven. Wilt u ons het geloof in u blijven geven? We belijden aan u onze tekortkomingen, onze zonden, ons gebrek aan liefde, soms voor u en voor elkaar. En ieder van ons weet wel welke hem of haar persoonlijk raken, bezighouden. Maar ook veel beseffen we ook niet, heren, waarin we tekort schieten. Soms voelen we ook niet eens dat we vergeving nodig hebben. Maar u, Heer Jezus, hebt het ons leren bidden. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn. Heer, wilt u ons vergeven door Jezus Christus, uw Zoon? En wilt u deze boodschap van verlossing en vreugde laten horen, ook vanmorgen in het woord en laten zien in het avondmaal? Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag het evangelie verkondigen van morgen vanuit Johannes 2. En dat gaat over het eerste wonder wat Jezus gedaan heeft. Het eerste wonder, dat was geen genezingswonder, het was geen broodwonder. Maar het was het wijnwonder op een bruiloft in Kana. Johannes 2, vers 1 tot 11. En misschien kun je de koppeling leggen met Jesaja 25, vers 6 tot en met 8, wat we ook gaan lezen. Aansluitend zal er een kindmoment zijn voor de jongens en meisjes, maar ook voor heel de gemeente. En daarna zingen we het lied Verlangen van Sela.
De bruiloft in Kana in Johannes 2 vers 1. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en hij zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede, maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Dan lezen we ook nog Jesaja 25, Hoofdstuk 25, vers 6 tot 8. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet met pure rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken.
Hoi kinderen, ik ben vandaag een beetje teleurgesteld. Ik had heel erg zin om naar de kinderboerderij te gaan, maar die is gesloten, want ja, dat moet nu gewoon eenmaal. Ik hoop dat er nog wel iets leuks gaat gebeuren hoor.
Hey, Flip! Hey, hey kinderen! Wat leuk dat jullie er weer zijn! Hey Flip!
Hoi.
Wat kijk je boos?
Ja, ik ben een beetje teleurgesteld.
Oh, waarom?
Ik vind het helemaal niet leuk dat we nergens naartoe kunnen.
Nee, dat snap ik wel, maar dat is nou eenmaal zo. Maar we kunnen er nog iets leuks van maken. Er zijn genoeg leuke dingen om te doen.
Ja.
Volgens mij moet jij gewoon een beetje opgevrolijk worden. Ja. Ik heb een goed idee. Flip hangt echt van ballen. Nou, die heb ik al vroeger. Hé, hey, Flip?
Ja.
Heb jij vanmorgen eigenlijk wel gedoucht?
Weet ik niet, hoezo?
Omdat je nou gevallen is van me krijgt! Zo!
Dat was wel een beetje grappig.
Ben je nu weer blij?
Nou ja, ik vind het nog steeds heel jammer dat het niet door kan gaan met de kinderboerderij hoor.
Nee, dat snap ik. Hé, hey, maar wat heb jij eigenlijk, Flip?
Ja, het zat er ook bij.
Oh?
Ik weet niet precies.
Wat is het, een brief?
Ja, dat is een brief, kijk.
Hé, hey, Smiley! Die lag net zoals ik. Wat staat erop?
Wees blij.
Oké.
Bid zonder ophouden. En dank God altijd. Wat er ook gebeurt. Eén. Kan jij dat lezen?
1 Thessalonicenzen 5 vers 16, 17 en 18. Dat is denk ik uit de Bijbel.
Uit de Bijbel?
Daar zijn altijd goede dingen in. En nu ook weer, Flip. Heb je nou goed geluisterd wat erin stond?
Ja.
Wat dan?
Wees blij.
Ja, wees blij. En wat moet je doen? Wat er ook gebeurt? Altijd?
God danken.
God danken. Ja. Van God danken word je blij. Daarom staat het bij elkaar. Dat kunnen we doen, Flip, om jou op te vrolijken. Niet de ballen, maar...
God danken.
God danken. Nou, waar ben jij dankbaar voor, Flip?
Ik weet het niet zo goed, hoor.
Weet je waar ik dankbaar voor ben? Ja. Voor knuffelen met Flikkie. Nou, nu kan je vast wat bedenken. Waar ben je dankbaar voor, Flip?
Ik ben dankbaar voor
onze grote Lego-stad.
Maar weet je waar we helemaal dankbaar voor zijn? Dat Jezus ons blij maakt
als we dat zelf niet meer kunnen.
En vergeet niet, dank God altijd.
Doei. Doei kinderen. Doei.
Thank you.
Nou, het kindmoment dat jullie net gezien hebben, jongens en meisjes, dat ging ook al over de tekst. Kiki en Flip, en Flip was verdrietig, maar werd toch ook weer blij door de Heer Jezus. En daar gaat het eigenlijk ook in deze tekst over, dit Bijbelgedeelte zoals we net gelezen hebben, Johannes 2 vers 1 tot 11. Daar ga ik nu de preek over houden. En daarna zingen we Psalm 45, vers 5. Ik weet niet, het kan zijn dat het in de huiskamers iets minder goed ontvangen wordt. Daar kregen we net bericht van. Dat ligt niet aan de techniek hier, maar ergens onderweg. Maar hopelijk valt het mee. Iedereen die hier gekomen is, gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die thuis meekijkt of meeluistert. Een verjaardagsfeest, een familiedag, een bruiloftsfeest. Heel veel feestelijke bijeenkomsten zijn dit jaar en vorig jaar vooral niet doorgegaan. Soms was dat extra zuur. Als je zo'n kaartje moet sturen... 50 jaar geworden, feestje is afgelast. Nou, ik denk dat bij heel veel van ons die in deze maanden jarig zijn geweest of iets te vieren hadden zo gegaan is. Het gaat niet door. En als het dan echt een jubileumjaar is, dan is dat extra zuur. En vooral is het extra zuur als het zelfs je bruiloft is. En je bruiloftsfeest eigenlijk maar niet door kan gaan of maar heel klein door kan gaan. Nou, zo dreigt het ook te gaan op de bruiloft waar de Heer Jezus is met zijn discipelen. Het thema voor de preek van morgen is Jezus' eerste wonderteken. Hij redt de vreugde van de bruiloft. Let op twee dingen. Het moment waarop hij dat teken doet en waarvan dit wonder een teken is. Nou, een paar dingen vallen echt op in dit Bijbelgedeelte. Tijdens die bruiloft. We hebben net het gedeelte gelezen in de Nieuwe Bijbelvertaling. En Jezus zegt iets tegen zijn moeder. En daar staat één woordje niet in vertaald. Maar wat echt in de oorspronkelijke Bijbel wel staat. Hij zegt tegen zijn moeder. vrouw, wat wilt u van me? En dat woordje vrouw, dat staat niet mee vertaald, maar dat staat er in wezen wel. En het is wel belangrijk, ik kom daar zo dadelijk nog op terug. Vrouw, wat wilt u van me, zegt Jezus. Daar word je toch eigenlijk wel een beetje door gechoqueerd. Jezus mag dan 30 jaar zijn, maar een zoon van 30 zegt toch ook niet tegen zijn moeder, vrouw. Dat komt wel een beetje afstandelijk over. Maar daar kom ik zo dadelijk op terug. Laten we eerst bij het begin beginnen. Er is een bruiloft in Kana. Kana is een klein dorpje. En waar ligt dat dan precies? Nou, het ligt in Noord-Israël, ongeveer 12 kilometer boven Nazareth. Waar Jozef en Maria en dus ook Jezus wonen. Nou, dat Maria uitgenodigd is voor die bruiloft, daar hoef je niet vreemd van op te kijken dus. Want vanwege de geringe afstand tussen Kana en Nazareth kunnen er vriendenrelaties zijn of familierelaties. En ook Jezus is uitgenodigd en ook zijn discipelen. En dat is wel een beetje apart. Zijn de leerlingen van Jezus, zijn die ook al welkom op de bruiloft? Want het was vast nog maar heel kort geleden dat Jezus hen als leerlingen geroepen heeft. Mogen ze dan na 3 dagen, want dat zal het ongeveer geweest zijn, 3 dagen nadat Jezus hen geroepen heeft, mogen ze dan al mee naar een bruiloft? Stel, je hebt net een relatie gekregen met iemand. En die relatie die is net 3 dagen oud. Mag diegene dan al direct mee naar de bruiloft? Dat kan. Toch is het in die tijd minder verbazend. Want een bruiloft was in die tijd heel erg open en duurde ook heel erg lang. Wel 7 dagen. En het was een soort dorpsfeest. En iedereen die maar een beetje connectie had met een ander, die mocht ook komen. Dus het was een hele brede kring die welkom was. En dus moest het bruidspaar ook heel veel inslaan. Heel veel in de zaal opslaan, zeg maar. Om al die gasten te kunnen onderhouden. Feestelijk eten en drinken kunnen geven. Ze moesten het nodige inslaan. En het nodige, dat was zeker ook wijn. Wijn was best wel standaard op een bruiloft in die tijd. En dan moet je wel bedenken dat het alcoholpercentage van die wijn wel een stuk lager was dan van de wijn die wij kennen. Maar in elk geval, er is op een gegeven moment niet genoeg wijn. De bodem van het wijnvat komt in zicht. En ja, dat is toch iets dat hoort bij de gewoonte van die tijd. Van als er geen wijn meer is, dan is dat toch, nou ja, dat hoort gewoon niet. En Maria heeft het in de gaten en ze zegt, ze hebben geen wijn meer. Nou, hoe Maria dat heeft gezegd, dat weten we niet precies. De intonatie kennen we niet. Je kunt het als een nieuwtje vertellen. Oh, ze hebben geen wijn meer. Als nieuwtje. Je kunt het als een soort schande vertellen. Ze hebben geen wijn meer. Hoe is dat nou toch mogelijk? Je kunt het ook vertellen met de intentie van, wat kunnen we eraan doen? En ik denk dat ze dat gedaan heeft. Dat wat Maria tegen Jezus heeft gezegd, ze hebben geen wijn meer. Dus met de onderliggende vraag aan Jezus, kun jij daar niet iets aan doen? En dat blijkt wel uit hoe Jezus reageert. Vrouw, wat wilt u van mij? Je denkt misschien, omdat wij de evangeliën kennen en de wonderen die Jezus deed, dan denk je al gauw dat Maria aan Jezus vroeg van, kun je niet een wonder doen? Maar we hebben helemaal niet de indruk dat Jezus voor die tijd wonderen deed. En hier staat immers ook dat dit het eerste wonder was wat hij deed. Dus je mag aannemen dat Maria gewoon aan Jezus een praktische oplossing vroeg. Jos, hebben we bijna geen wijn meer. Haal wat of zo. Kun jij er wat aan doen? Maar Jezus antwoordt niet met, ja mam, ja moeder, ik zal eens kijken wat ik kan doen. Maar Jezus antwoordt met, vrouw, wat wilt u van me? Eigenlijk staat er, vrouw, wat is er tussen mij en u? Dat staat er heel letterlijk. Maar dan kom ik toch weer op dat vrouw terug. Dat is toch eigenlijk best wel heftig. Als een moeder haar zoon hoort zeggen, vrouw, wat wilt u van me? Dat is toch wel redelijk bot, zou je zeggen. Op zichzelf was de aanspraak vrouw niet raar in die tijd, maar voor een moeder was het wel uitzonderlijk, eigenlijk wonderlijk, niet gangbaar. En het dringt zich nog extra aan ons op, omdat er in de tekst eerst staat, de moeder van Jezus zei, en direct daarna, vrouw, wat wilt u van me? Het was niet oneerbiedig bedoeld. Maria is er trouwens ook niet door uit het veld geslagen. Want even later zegt ze, doe tegen de bedienden, doe wat hij tegen jullie zegt. Waarom zegt Jezus, vrouw, wat wilt u van me? Niet oneerbiedig bedoeld, maar Jezus schept wel een soort afstand tussen zijn moeder en zichzelf. Zij is zijn moeder, maar Jezus is niet gekomen om de wil van zijn moeder te doen. Maar hij is gekomen om de wil van zijn vader te doen, zijn vader in de hemel. En dat komt hier heel sterk naar voren en dat komt in heel het Johannesevangelie sterk naar voren. Ik en de Vader zijn één, zegt Jezus. Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Vader bepaalt wat er moet gebeuren. En niet moeder. En dat is maar goed ook, toch? Dat kunnen we wel begrijpen. Als Jezus zijn leven had geleid volgens de adviezen en richtlijnen van zijn moeder, dan was er één ding zeker. Dan was hij nooit aan het kruis gekomen. Want een moeder wil toch haar zoon gelukkig maken in deze wereld. Wil het beste voor hem zoeken. Hem beschermen tegen gevaren. Zijn moeder had hem vast van alles geadviseerd om dat te voorkomen. Om aan het kruis te komen. Als Jezus had gehandeld volgens de richtlijnen van zijn moeder, dan was de redding niet doorgegaan. En daarom maakt Jezus zich hier al los van zijn moeder. Later heeft Jezus zijn moeder nog een keertje aangesproken met vrouw. Weet je wanneer dat was? Dat was aan het kruis. Toen hing Jezus aan het kruis en toen zag hij zijn moeder staan en toen zei hij niet mam, maar hij zei, vrouw, zie uw zoon en tegen Johannes, zoon, zie uw moeder. En iedereen begrijpt dat in die setting de Heer Jezus dat absoluut niet oneerbiedig heeft bedoeld. Maar wel hoor je de afstand die hij maakt. Vrouw, zeker ze is zijn moeder, maar vrouw, ik ga naar de Vader. Ik ga naar mijn Vader in de hemel. En nu maak ik mij nog meer los van de aardse familiebanden. En zo is het ook hier in Johannes 2 bedoeld. Vrouw, niet oneerbiedig, maar wel zeggend, ik richt mij naar de Vader in de hemel. En het wordt nog duidelijker door wat Jezus eraan toevoegt op die bruiloft. Hij zegt, vrouw, wat wilt u van me? En dan zegt hij, mijn tijd is nog niet gekomen. En dat is iets wat in het Johannesevangelie nog een paar keer klinkt. Mijn tijd is nog niet gekomen. Bijvoorbeeld, mensen probeerden Jezus gevangen te nemen, maar hij ging dwars door hen heen en niemand sloeg de hand aan hem, want zijn tijd was nog niet gekomen. En zijn tijd, dat is de door de Vader in de hemel bepaalde tijd. Jezus weet van Gods klok en Maria kent die niet. En wij kennen Gods klok en Gods kalender, wij kennen die ook niet. En net als Maria, op die bruiloft, hebben wij soms het idee, nu moet God iets doen. Nu moet er ingegrepen worden. En net als Maria leggen we het aan de Heere God voor. Heere God, wilt u nu ingrijpen? En dan gebeurt er soms toch niks. Het heeft alles te maken met gebedsverhoring. Wij doen er goed aan om niet alleen te zeggen, Heere, ik wil, maar uw wil geschieden. En niet op mijn tijd, maar op uw tijd, Heere God. En dan verwachtingsvol wachten. Want dat deed Maria ook. Toen de Heer Jezus zei, het is nog niet mijn tijd. Toen is ze niet helemaal als een plumpudding ingezakt en alle hoop verloren. Toen zei ze tegen de bedienden, doe maar wat hij zegt. Ze bleef hoop houden. Ze had het bij de Heer Jezus neergelegd. En ze wachtte op hoe hij daarin zou handelen. En zo kom ik bij het tweede hoofdstukje in de preek, waarvan dit wonder een teken is. Ja, dat wonder op de bruiloft, het wijnwonder, is een teken. Zo zegt Johannes dat. De Heer Jezus heeft dit gedaan als eerste wonderteken. En als iets een teken is, dan vraag je toch, waarvan is dit een teken? Een teken verwijst altijd ergens naar. Een teken is een teken van iets. En ook dit wonderteken wijst dus naar een diepere boodschap. En Johannes ligt zelf al een tipje op als hij in vers 11 laat volgen. Jezus toonde zo zijn grootheid. Door dit wijnwonder wordt dus al iets duidelijk van Christus' grootheid, van zijn heerlijkheid. Het was een teken van zijn goddelijke glorie. Er staan daar 6 grote stenen vaten. Elk 2 à 3 metreten. Nou, 1 metreet, dat is ongeveer 40 liter. Laten we aannemen dat er dus elk vat ongeveer 100 liter kon bevatten. En er staan 6 vaten, dus 600 liter. En op het uur van de Vader verandert Jezus dat in 600 liter wijn. En het is een teken. Jezus helpt niet alleen het bruidspaar uit de brand. Nee, het betekent veel meer. Christus redt de vreugde van de bruiloft. Want heb je je wel eens afgevraagd waarom Jezus dit wonder niet doet op een verjaardagsfeest? Of op een of ander jubileum? Jezus doet nooit maar iets zomaar. Hij doet dit teken op een bruiloft. En een bruiloft is het feest van de eenwording. Man en vrouw, die twee één vlees. En de Heer heeft heel vaak in de Bijbel juist de bruiloft en het huwelijk gebruikt om duidelijk te maken zijn innige band met zijn volk. Dat hij ook een soort huwelijksverbond noemt. De Heer heeft ons ook beloofd een eeuwig verbond met ons te sluiten. En dat is niet een los vast afspraakje. Een verbond is net als een huwelijk voor het leven in principe. Straks vieren we dan ook de bruiloft van het Lam, zegt God. Dan is het verbond definitief en tot volmaaktheid gekomen. Nou, en dat feest, die eenwording met God, bruiloft van het Lam, het eeuwige verbond, die bruiloft heeft de Heer Jezus ten diepste gered. Niet in Kana heeft hij dat gedaan, maar op Golgotha heeft hij dat gedaan. Door zijn bloed te vergieten. Zo heeft hij de vreugde van de bruiloft gered. Door te sterven in jouw en mijn plaats. Wat Jezus hier in Kana doet, hij redt de vreugde van de bruiloft. Dat is niet voor niets het eerste wonderteken. Jezus geneest niet als eerste teken een verlamde. Hij doet niet als eerste teken het broodwonder. Nee, op een bruiloft redt hij de vreugde. En dat is eigenlijk het grote doel waarom Jezus gekomen is. Daar eindigt de Bijbel ook mee. De geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. Bruidegom, kom gauw. Als je dat eenmaal gezien hebt, dat dit een teken is en dat een soort eigenlijk het programma laat zien waarvoor Jezus gekomen is, om de bruiloft te redden, onze eenwording met God te redden, dan gaan ook allerlei details extra opvallen in dit wonder. Bijvoorbeeld de grote hoeveelheid wijn die Jezus maakt. In de tekst zijn er telkens kleine hints naar die grote hoeveelheid. De Heer Jezus zegt tegen de bedienden, doe de vaten tot de rand toe vol. Terwijl ze hadden ook half vol kunnen gieten. Het was reinigingswater geweest om de voeten te wassen voor de gasten. En de handen te wassen voor het eten. En Jezus zegt, vul die vaten helemaal. Dat is een enorme overvloed. 600 liter wijn. Waarschijnlijk veel meer dan nodig was. En die overvloed zit ook in, schep nu maar uit. Schep het er maar uit. Kortom, heel erg veel wijn. Dat is kwantiteit. En als je denkt aan die diepe betekenis, dan mag je ook denken aan de woorden, mijn genade is genoeg. Jezus heeft zoveel voor ons geleden, dat is genoeg om al jou en mijn zonden te vergeven. Al mijn schuld weg te doen. Niemand hoeft te denken, mijn schuld is te groot om nog vergeven te worden. Niemand hoeft te denken, mijn schuld is te erg om ooit verzoening met God te krijgen. Zoveel wijn en dan die diepere laag ontdekken, mijn genade is genoeg. En dan de kwaliteit van de wijn. We hebben het over de kwantiteit gehad, maar nu de kwaliteit. Want het is hele puikenwijn, het is voortreffelijke wijn. En we hebben Jesaja 25 gelezen en dan zie je het al uitgetekend worden. De Heere zegt, op mijn heilige berg waar ik woon, daar komt ook een geweldige tijd aan. Een feestmaal voor alle volken, met uitstekende gerechten en met geweldige, pure, rijpe wijnen, kwaliteitswijn. En dan staat er in dat verband, dan zal alle tranen zullen afgewist worden en het zal alleen maar vreugde zijn. Die kwaliteitswijn die symboliseert de vreugde van de bruiloft. Het krijgt paradijselijke kwaliteit. Dit is het eerste wonder wat Jezus mag doen. En alles wat hij daarna doet, ligt in het verlengde hiervan. Christus onder de mensen. Vreugde, overvloed, feest. De bruiloft van het Lam. Dat betekent Christus' komst voor iedereen die gelooft in hem. Het is opvallend wat de ceremoniemeester zegt. Alle nieuwe wijn wordt altijd eerst eventjes aan de ceremoniemeester aangeboden ter goedkeuring. En de ceremoniemeester is heel verbaasd. Die zegt van, hé, dat is apart. Dit is excellente wijn die ik proef. Maar we zijn al een heel eind op weg met het feest. En meestal doen we het toch andersom. De beste wijn aan het begin. En als de mensen niet zo heel helder dan meer zijn of slaperig, dan hebben ze misschien niet meer in de gaten dat de andere wijn wat minder is. En ook dat wijst op een diepere betekenis. De beste wijn op het laatst. Wij vieren avondmaal vandaag. Met verlangen. De beker doet ons terugzien naar Golgotha. Maar dezelfde wijn aan het avondmaal doet ons niet alleen terugzien, maar ook vooruitzien. Als wij avondmaal vieren, dan genieten wij een voorsmaak van de overvloed van vreugde die hij toegezegd heeft. Broeders en zusters, jongens en meisjes, iedereen die kijkt, het hoeft geen betoog dat ons geloof in de Heer Jezus Christus ons grote blijdschap geven mag. Kindmoment, wees blij. Paulus zegt, verblijd u in de Heer te allen tijden. En daarom kan het ook niet volgens Gods bedoeling zijn, wanneer mensen van het geloof iets maken, waardoor je in voortdurende droefheid en treurnis terechtkomt. Zeker kennis van de zonde en verdriet over de zonde maakt wel deel uit van het ware geloof. Maar je kunt daar niet in blijven hangen, want Christus komt duidelijk niet, kijk maar naar het wijnwonder, hij komt niet om droefheid te veroorzaken, maar Jezus is gekomen om ons levensvreugde te geven. Vreugde over het leven met God, verblijdt u in de Heer te alle tijden. Wij ervaren die vreugde niet altijd. Door de gebrokenheid worden wij soms in die vreugde opgehouden. Het is dan ook een voorsmaak van de overvloed van vreugde die hij toegezegd heeft. Straks zal het volkomen zijn, die vreugde. Daar heeft de ceremoniemeester het over. Zonder dat hij het zelf weet waarschijnlijk. Verbaasd roept hij de bruidegom. Iedereen begint met de goede wijn. Maar daarna de mindere. Maar u hebt het andersom gedaan. Het beste tot het laatste bewaard. En zo gaat het ook met onze christelijke vreugde. Het beste komt nog. De beste wijn komt nog. De absolute, ongetemperde vreugde in de Heer. Zalig zij die genodigd zijn tot de bruiloft van het Lam. Amen. Psalm 45 gaat over deze bruiloft. In december is er kinderbijbelgroep geweest, dat kan nu niet zo vaak als anders, maar er is een filmpje van gemaakt. Dat ging toen over het jaarthema vertellen, over wees het zout en wees het licht.
Maar schijnen,
laat je licht maar schijnen
in de duisternis.
In de duisternis,
laat je licht maar schijnen.
Laat je licht maar schijnen
waar geen licht meer is.
Waar geen licht meer is,
laat je licht maar schijnen.
In Matteüs 5, vers 13 tot 16 gaat het over het zout en het licht van de aarde zijn. In groep 5 tot en met 8 heb ik aan de hand van ijsblokjes laten zien wat zout kan. En wat het betekent als wij zout zijn. Ik had een touw meegebracht, een ijsblokjes en een bakje water. De ijsblokjes zijn de mensen om ons heen die niet in God geloven. En wij mogen als het zout over de Heere God vertellen. Het touw beeldt het koninkrijk van God uit. Weet je, als je vertelt over de Heere God aan andere mensen. Of als je het laat zien, omdat je het opneemt voor je buurjongen of buurmeisje die gepest wordt. Dan gaan de mensen om je heen door jou wat van God zien. En zo mag je het zout van de aarde zijn. Soms snel of na een lange tijd gaan de mensen door de Heilige Geest ook geloven in God. En kijk dan eens wat er gebeurt. Zo, dan mag je met elkaar bij het Koninkrijk van God horen.
In de duisternis. Laat je licht maar schijnen. Met je licht aan, zo laat jij je zien in het verkeer. Schijn dan met je licht, dat je goede daden zichtbaar zijn en God krijgt alle eer. Denk aan wat je zelf wilt, dat een ander voor je doet. Doe dat voor die ander, en dan doe je het goed.
Nou, mooi gedaan, de jongens en meisjes. En ik denk dat jullie veel mensen ook blij gemaakt hebben met het zout en het licht. Wij mogen het avondmaal gaan vieren. Er zijn hier natuurlijk maar weinig mensen in de kerk. Alleen degenen die hier een taak hebben, met degenen die hier zijn, mogen we het avondmaal vieren. Dat zullen we doen in een kring op 1,5 meter zo straks. En er is thuis gelegenheid om mee te vieren. Ik lees eerst over de betekenis van het avondmaal en zal daarbij ook de 10 geboden lezen uit Exodus 20. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het avondmaal is ingesteld door onze redder zelf, want de apostel Paulus verklaart: wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Het nieuwe verbond door zijn bloed gesloten, dat is de bruiloft. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. En Paulus vervolgt dan: dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Luisterend naar deze woorden van Jezus Christus staan we erbij stil dat hij door zijn Vader naar deze wereld is gestuurd en zich voor ons zondaars heeft prijsgegeven. Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood ons het leven schenkt. Wij prijzen onze Vader in de hemel die uit liefde zijn eigen Zoon voor ons opgeofferd heeft. Blij en dankbaar zullen we straks Christus gedenken. Wij doen dit in het volle besef dat we door onze zonden de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten brood waar we geen enkel recht op hebben. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. Ook verdienen we geen druppel van de wijn die we straks drinken. Maar we klampen ons vast aan wat God zelf belooft. Al onze zonden zijn vergeven. Hij aanvaardt het offer van Jezus Christus, zijn Zoon, als afbetaling van onze schuld en spreekt ons vrij. We komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Als armen komen we bij de gullegever, als zieken bij de dokter die genezing schenkt, als schuldigen voor de rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem die levend maakt. Wij leven niet uit eigen kracht, maar hebben alles in Christus. Als we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn liefde en trouw. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, geeft hij ons echt. Hij zelf is voor ons het brood dat leven geeft. alles wat hij verdiend heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij. Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende geest, de Heilige Geest, aan ons te geven. En door de Heilige Geest verbindt hij ons aan zichzelf. Daardoor mogen we met Paulus zeggen, met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En door de Heilige Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. De Heere leert ons in de 10 geboden wat die vruchten van het geloof ook zijn. Dat is ook gehoorzaamheid in liefde voor hem en in liefde voor elkaar. Ik ben de Heere, jullie God, die je uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heere, jullie God, duld geen andere goden naast mij. Misbruik de naam van de Heere, je God, niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere, uw God, dan mag u niet werken. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet je zinnen niet op het huis van een ander en ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus. Paulus schrijft, altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te hebben aan het nieuwe verbond, dat vast ligt in Christus bloed. We danken de Vader het geluk te mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken, en we vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze Redder, naar de overweldigende vreugde die Hij ons heeft beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar Hij met ons opnieuw wijn zal drinken in het Koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk, Maranatha, amen, kom Heere Jezus. Ik zal nu zo dadelijk de woorden bij het avondmaal uitspreken en daarna jullie ook uitnodigen om brood en wijn te pakken. En na het eten en drinken zullen we zingen, geef me het kerkboek 218 vers 1 en 4, lof aan Gods Zoon die als het lam voor ons kwam. Ook bij deze tekenen van brood en wijn moeten we niet bij de tekenen blijven staan, maar mogen we dieper gaan, of ik zou zeggen zelfs hoger gaan. We mogen kijken naar de Heer Jezus met de ogen van het geloof die aan Vaders rechterhand zit en daarvoor ons pleiten wil. Het brood dat wij breken is de eenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker waar we God voor danken is de eenheid met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zullen we daar een moment stil over denken in geloof? Ik wil u nu uitnodigen om brood en wijn te nemen. Wij willen de Heer graag danken voor alles wat Hij ons geeft. En ook bidden voor elkaar. In het bijzonder bidden we voor onze broeder Jaap Sietsma. Omdat hij een broer heeft verloren. Is gestorven. En is inmiddels ook begraven. Laten we voor hem bidden om troost en bemoediging. We willen ook aan de Heer opdragen een gezin dat bij onze gemeente verlaat. Dat is Mees en Mirjam Dekker en hun twee kinderen Lucas en Samuel. Mirjam heeft een gemeente of een groep, kleine groep gevonden waar ze zich bij aansluit in Harmelen, dat is bij Woerden. En Mees is nergens, haar man is niet meer aangesloten bij een kerk. Ze zijn dankbaar voor wat ze hier ontvangen hebben in al die jaren. Het is natuurlijk verdrietig dat ze ook als huwelijk een verschillende weg inslaan. Ik heb met hun afgesproken dat we voor hen zouden mogen bidden. Dat vonden ze ook prima. Laten we in gebed gaan met elkaar. Heere God, wij danken U dat U de bruiloft hebt gered en de vreugde van de bruiloft. Dat was het eerste toonzettende teken, Heer Jezus. En nu bidden wij U dat wij en veel mensen die vreugde nu al in ons hart meedragen. Wees altijd blij, staat er in de Bijbel. Verblijd je in de Heere altijd. Ja, Heere, maar U weet dat we ook verdrietig kunnen zijn en bang en dat we ons ellendig kunnen voelen. We bidden U, wilt U geven, dat toch ten diepste er blijdschap is, soms door de tranen heen, dat U onze God bent en ons door Christus niets kan scheiden van U. Ons gebed is voor Mees en Mirjam Dekker en hun twee kinderen, Lucas en Samuel. We vinden het verdrietig, Heere, dat ze onze gemeente verlaten en ze als man en vrouw ook niet dezelfde weg kiezen. We bidden, Heere, dat zij Uw woord mogen vasthouden en als ouders hun kinderen toch goed voor mogen gaan zoals ze beloofd hebben bij hun doop. Heere, wilt U hen verder nabij zijn in hun leven? En wie weet, Heere, mogen we ook hen weer een keer begroeten. We bidden ook voor broeder Jaap Sietsma, nu hij afscheid moest nemen van een broer. Zijn broer overleed na een periode van ziekte. Heere, we danken U dat deze broer uitzag naar wat komen ging. We bidden voor broeder Sietsma dat hij troost mag vinden bij Uw erover is gegaan, dan wordt onze plek niet meer gevonden. Maar Uw woord blijft tot in eeuwigheid. Heere, we bidden voor mensen die verdriet hebben om iemand die is overleden. Ook in het voorbije jaar, Heere, zijn er veel mensen gestorven. Ook door corona. En soms onder hele verdrietige omstandigheden. Heere, we bidden voor de mensen die achterblijven, de nabestaanden, die soms ook geen afscheid konden nemen. En welke verdriet dat nog steeds geeft. Heere, wilt U hen troosten en geven dat mensen ook hun troost bij U mogen vinden. Heere, we zijn een nieuw jaar begonnen en we bidden U om Uw zegen over ons leven, ons persoonlijke leven, gezinsleven en familieleven, als U ons dat geeft. En we bidden ook, Heere, om Uw zegen over onze familie in de gemeente, Uw gemeente. Wilt U ons dicht bij U houden? Wilt U ons door Uw Heilige Geest geven dat we dicht bij U en Uw woord blijven en ook dicht bij elkaar? Heer, er is ook weer een nieuwe werkweek. aankomend. Het werk begint weer na een korte vakantie vaak. En ook de scholen, al is het allemaal online, lesgeven en les krijgen. Heren, we bidden u om verlichting van de situatie. We bidden u of u ook het werk in de kerk wilt blijven zegenen. Alles wat daar gebeurt, wat allerlei mensen oppakken uit liefde voor u. Ieder zijn eigen gaven en talent. Heren, mag het ook in deze tijd tot eer van u zijn en tot opbouw van de gemeente. We bidden u voor het bijbelvertaalwerk van Wycliffe, waar ook onze gaven voor bestemd zijn. Heren, wilt u ook dat werk laten doorgaan, de Bijbel vertaald wordt in nog meer talen, zodat alle volken kunnen horen van u, die redt en de levensvreugde garandeert. In Jezus' naam bidden wij u dit. Amen. Er is nu de gelegenheid om onze gaven in de collecte te geven. Ten slotte bidden we elkaar Gods zegen toe met Gereformeerd Kerkboek 261. De Heer zegene u.
De Heer zegene u.
De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Amen.
Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood. U bent de rol in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U hoort onze dood, droeg onze pijn. Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft, eer ik geloof. Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overleeft. U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood. U brak de banden. Waardoor de wereld God kan zien. U komt van de dood, droeg onze pijn. Nu mogen wij niet bij u zijn. Jezus de hoop, leef in de liefde die geloof. Hier ik geloof, hier ik geloof. Waarop wij staan, u bent het licht, waarop de wereld God kan zien. U ontvangt de dood, droeg onze pijn, nu mogen wij dicht bij u zijn. Jezus de hoop, levend in ieder.